NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Meike van Wijk.
Een hele goedenavond en wat fijn dat je luistert. Deze zomer maakt Radiodoc 5 weken plaats voor de NTR Podcastprijs. Dat is dé prijs voor de beste jonge podcastmakers in Nederland en België. 12 programma's zijn er genomineerd in totaal. En elke zondagavond heb ik een aantal jonge makers te gast. En zij vertellen hoe hun podcast tot stand is gekomen. Vanavond de 4e aflevering met 2 Nederlandse makers. En zojuist kwamen ze erachter dat ze allebei op dezelfde hogeschool hebben gezeten. Namelijk de Kunstacademie in Breda. Daar hebben ze allebei audiovisuele vormgeving gedaan. En ze zijn allebei filmmaker geworden. Ruben Pest, fijn dat je er bent. Goedenavond.
Dankjewel.
Hoi. Jij maakte samen met Robin van Gelder voor VPRO Dorst het Maakbare Geweten. Dat is een 3-delige podcastserie waarin jullie vragen hebben gesteld als wat is ons geweten eigenlijk? Maakt het ook fouten en hoe beïnvloedbaar is het? En Marcia Sandedi is hier te gast. Fijn dat jij er ook bent. Zij heeft de podcast gemaakt Tussen dorp en stad. En daarin heeft zij onderzocht waar ze zich nou eigenlijk meer thuis voelt. Of dat de stad is of toch in een klein dorpje. Want je woont in de Betuwe, in een klein dorp. Waarom was of is er die verlangen naar die stad?
Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook stelde. Sorry, ik hoor mezelf niet zo goed. Ik weet niet of daar iets mee kan. Maar in elk geval, dat verlangen, dat was er denk ik omdat ik op de een of andere manier mezelf ook altijd een beetje een stedeling in een dorp voelde. Terwijl ik toch echt in een dorp ben opgegroeid. Mijn ouders die kwamen wel allebei uit de stad. En ik voelde me ook best wel vaak bekeken gewoon.
In het dorp?
In het dorp, ja. En nu ik wat ouder ben en langer in het dorp woon, weet ik dat soms heb je ook gewoon niet zoveel te kijken in een dorp. Dus dan kijk je ook. Als er iemand langs loopt, dan kijk ik ook gewoon. Dus dat waren toch wel redenen dat ik soms wel verlangde naar de stad. Om wat meer vrijheid te voelen in dat opzicht.
Ging het echt alleen over dorp of stad? Of ging het ook over de zoektocht waar je je thuis voelt? Of waar je thuis bent?
Ja, dat is wel eigenlijk waar het over ging. En ik denk dat ik dat de dorp en stad heb gebruikt als haakjes. Om te zoeken van, ja, waar is dat nou eigenlijk waar je je thuis kan voelen?
Ik vertelde zojuist, jij bent filmmaker, net als Ruben.
Ja.
Maar nu heb je een podcast gemaakt. Waarom wilde je de podcast als vorm gebruiken voor deze zoektocht?
Ja, ik had sowieso al heel lang een wens om een podcast te maken. Op een of andere manier leek me dat ook best wel fijn om dan niet elke keer met zo'n camera te sjouwen. En misschien mensen wat sneller te kunnen bereiken ook. Film maken is ook wel gewoon een heel lang proces. Nu heb ik over deze podcast ook heel lang gedaan. Dus eigenlijk maakt het dan niet zoveel uit. Maar voor mij was het mooi omdat het best een persoonlijk verhaal is geworden. En ik had dus ook niet zoveel last van dat je ook nog in beeld bent of zo. Ik kon gewoon echt mijn verhaal vertellen. En wat ik zo mooi vind aan podcast is dat het iets intiems heeft. En dat past voor mijn gevoel heel goed bij dit verhaal.
Marcia Sandé, zij maakte Tussen dorp en stad.
Zo klinkt mijn favoriete stad. En zo klinkt mijn favoriete dorp. Als er een auto aankomt, dan hoor je hem helemaal. Eerst aankomen. Langsrijden. En weer weg. Ik ben Marcia en ik ben op zoek. Wat is een fijne plek om te wonen?
Voor de volledigheid, halverwege de 20 raakte ik in verwachting. Zonder een vaste relatie of huis. Handig, ik studeerde nog. Van Amsterdam verhuisde ik naar een piepklein dorpje in de Betuwe. Daar waar ik ben opgegroeid, om dicht bij familie te zijn. 7 jaar later woon ik met mijn zoon.
Ik ben Pollen.
En 2 katten in het dorp wat je net hoorde. En mijn vriend woont in de stad. Toen wij besloten om samen te gaan wonen, dacht ik dat dat in de stad zou zijn. Maar toen de beslissing dichterbij kwam, bleek dat toch niet zo simpel. Leeftijdsgenoten met jonge kinderen ruilen juist de stad in voor een klein stadje of dorpje. Maar wat betekent het om in een dorp te wonen?
Ik mis ook dat hier niet ergens een leuke workshopruimte is waar men iets kan gaan doen. Of een muziekschool in de buurt. Of dan zit je bij de Van Varo in het Albertine. Ja, dat denk ik, ja.
En wat betekent het voor een dorpeling om in de stad te zijn?
Jouw kind zal sneller gewend geraakt zijn aan Rotterdam dan dat jij bent.
Hoe kies je een fijne plek om te wonen?
Dat je een beetje dorpje bent en een beetje de stad. Je kan allebei.
Of kies de plek jou? Je luistert naar Tussen Dorp en Stad. Om je een indruk te geven van ons dorp, neem ik je eerst mee naar plekken waar mensen samenkomen. Eén keer in het jaar staat er een grote tent op een schapenweidje midden in ons dorp. Op donderdagavond is er de kinderplayback show.
We zijn best wel een beetje zenuwachtig. Dus kijk, aan de kant, anders hebben ze je al gezien. Dat zou jammer zijn, hè? Nou, aan het decor zal het niet liggen, zal ik maar zeggen. Ik wil graag een heel hartelijk applaus voor de Zwarte Schapen.
Je hoort juf Cindy. Dit jaar presenteert ze voor het eerst de kinderplayback show.
Thank you. Woohoo. Waar zijn jullie allemaal al weg? Oh.
Ja,
Hallo. Zeg jij eens wat?
Hallo.
Nee, hè? Zeg, niet zo'n problemen. Ik heb wel een volle batterij, zegt hij, maar... Aanslag. Dat in deze tijd, hè? Dat. Roos, hoe vond je het gaan? Wat vind je?
Leuk.
Ja, vond je de anderen ook leuk?
Ja.
Ja? Omdat ze het ook zo goed hebben gedaan en omdat het ook zo moeilijk was om te kiezen, krijgen alle kinderen een kaartje voor de draaimolen!
Hoi, mooi bloemkooltje. Alsjeblieft. Ik heb een grolletje boerenkool kant-en-klaar, de hutspot kant-en-klaar, de ertessoep kant-en-klaar.
Dit is Bertus. Met zijn groentekar rijdt hij elke vrijdagmiddag door het dorp.
Alsjeblieft.
Ja, ik ben tevreden.
Ja, dankjewel. Kijk, is het koud of niet?
Oh, verschrikkelijk. Jij niet, Bertus.
Die maartsmorgen was het echt koud. Maar om 10 uur ben ik wel even doorheen. Alleen het puntje van de vingers, maar goed. Ja, jong. Net 18, man.
Ik ben blij met de kantoorbaan.
Zo is het. Hey, goed weekend. Dank je. Doeg. Hoi.
Als ik hem mis, is het alternatief de supermarkt 8 kilometer verderop. Ik zorg ervoor dat ik thuis ben als hij langskomt. Of ik hang een mandje aan de deur.
Ik had nog een bon van vorige week.
Had je gevonden, zei ik wel.
Yes.
Helemaal goed.
En bedankt.
Kijk, ik zal het hem doorappen.
Ja.
Hij staat erin.
Heb je frambozen, ja.
Jazeker.
Zijn ze heel duur?
2,50.
En die...
Hollandse frambozen?
En die besjes?
1,50.
Die dan maar.
Ja.
Ik ken Bertus al mijn hele leven. Door zijn groente en fruit ben ik enorm verwend geraakt. Supermarktgroenten vind ik vaak vies.
Ja, dan moet je natuurlijk nog naar oma toe en zulke dingetjes zeker, of niet?
Of ja, wij gaan maandag. Want oma die is in Friesland.
Ja, ze zijn verwekking. Ja. Alsjeblieft.
Mandarijntjes nog.
Ik heb hier heel lekker. Dat vind ik voor 3,50. Maar ik kan nog 10 krijgen, hè? Dat weet je.
We zien elkaar. Dank je wel. Goed weekend, hè?
Jij ook. Doeg.
We stonden in de tuin en wat ik zo opvallend vond aan het uitzicht was dat je je kan zo ver kijken als je wilt en het enige wat je ziet is een huis. En voor de rest zie je een variatie aan vee, dus koeien, schapen, paarden uiteraard. Maar er staat niets van elektriciteitsmasten, je kijkt gewoon helemaal ver weg. Ja. Waar we echt op zijn gevallen, zo gezegd.
Sabine verhuisde een jaar geleden met haar man en zoon van de stad naar een dorp. Als ik haar ontmoet op het schoolplein, zie ik meteen dat ze uit de stad komt. Ze heeft een open houding en een frisse energie bij zich.
Even koffie zetten. Wil je melk in je tas koffie?
Afdoen. Ja, ja.
In november wonen we een jaar. En we hebben ook bedacht, dat gaan we voor onszelf even vieren.
Want het was de overgang van Utrecht naar hier.
Ja, was pittig. Voor mij, voor mijn zoontje.
Ja.
Misschien nog het minst voor mijn man. Die is altijd redelijk steady. Als ik aan hem vraag van, zou je terug willen naar Utrecht? Dan zegt hij altijd wel van, nee, ik zit hier prima. En ik heb heel duidelijk zoiets van, ik mis een heleboel aan Utrecht. Vooral gewoon snel de stad in kunnen en filmpje pakken. Gewoon de dingetjes die. En ook wel de mentaliteit. Gaat anders als in het meer stadse. Dat is sneller, directer. Dat merk ik, ja. Iedereen woont hier heel erg op zichzelf. Er is ontzettend veel contact. Dat wel. Maar er is ook zoiets van, Je zit heel sterk op jezelf. En ook echt een beetje boerse mentaliteit nog. Hè? Zo van, ja, leuk dat je er woont. Ja, leuk. En dan komt voor de rest komt er niet zo. Er is geen, er is niet zo heel snel is er een respons. En dat is echt iets waar ik heel erg aan moet wennen.
Ja, weet je, ik ben best wel groot, bijvoorbeeld. En die mensen daar, dat was, die zijn echt net zo groot. Ik ben altijd opgevallen.
Dit is mijn lieve vriendin uit Duitsland, Patricia. Ik ken haar al van de kunstacademie. Ze woont met haar man en twee kinderen in Keulen. In een prachtig huis, waar altijd vrienden in de buurt zijn.
Ja, door de moeder, omdat ze uit het buitenland kwam. Dan ben ik het meiden heel groot. Ze hebben ze altijd gezegd, oh Patrice, jij vindt misschien geen man. Ja, ik wilde eigenlijk niet meer zo opvallen. Ja.
En lukt dat in de stad?
Ja, daar val ik niet zo op. Dat vind ik wel leuk.
Bolle valt op zijn school een beetje op. De meeste jongens hebben een blauwe jas. Bolle heeft Spaanse cowboylaarzen met hakken, joppers, een hoedje, petjes, een Batman cape. Een Harry Potter outfit met cape, blouses die hij tot en met de bovenste knoop dichtmaakt, een geel outfit, een zwarte legging blauw hemd outfit. Op zwemles in een nabijgelegen stadje heeft hij een vriendje die uit dat stadje komt. Ze zien elkaars kleding en keuren het goed. Mooi stofje.
Een goede vriendin van mij die werkt in de bibliotheek in Schiedam. En daar organiseren ze heel veel dingen voor kinderen. En ik kom zelf ook vaak in de bibliotheek. En als ik dan zie hoe daar met kinderen omgegaan wordt en wat voor dingen ze kinderen aanleren, ik denk dat dat heel waardevol is. Dat je kinderen al van jongs af aan op een bepaald niveau met elkaar laat omgaan.
Dit is Sander. Hij is opgegroeid in Rotterdam en woont nu in Haarlem. Hij is mijn achterneef of zoiets.
Het broertje van mijn oma is jouw opa. Dat is ook zo met Koninginnedag of noem maar een ander volksfeest. Dan vind ik het toch wel leuk dat er veel mensen bij elkaar zijn. En als je echt helemaal buiten de stad woont, dan mis je dat wel een beetje, denk ik. Ik hecht ook wel waarde aan een soort centrum, als het ware. Een soort plek waar je samenkomt.
Ja, we hebben het dorpshuis, hè?
Ja. Ja, klopt.
Daar
kan je kaart inderdaad. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ben je daar toch ook wel uitgekaart.
Als je winter in een stad meemaakt, dan zie je dat de bladeren van de bomen vallen. Maar er is nog volop licht. Ja. De lantaarn, het leven gaat door. Er zijn volop mensen, 's avonds ook nog op straat. Je maakt het allemaal niet zo mee, maar hier wel. Doordat het landschap zo tot stilstand komt door die winter, kom je zelf ook tot stilstand. En ik merkte dat ik gewoon een beetje, nou, misschien wel licht depressief te vallen. Dus ik dacht, ja, maar dit is niet de bedoeling van die verhuizing.
Maar ik vind wel dat het ook gezond is. Ja? Als je de natuur bekijkt, heeft alles een tijdje zo. De stilstand in de winter, ja? Je hebt echt meer zin om te eten en te zitten. En lekker op de bank te zitten en het warm te hebben en zo. Ik vind dat dus ook echt belangrijk. Maar het is echt moeilijk als je... Als je wel een beetje zwaar binnen bent en het ook nog zwaar van buiten is.
Het is echt goede uitzicht hier.
Zegt ze dat er goed uitzicht is? Mm. Het leven in de stad heeft me nooit losgelaten. Vooral omdat ik er lang van droomde in een stad te wonen.
Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous informons que la circulation normale du RER E est rétablie au départ des gares Machata et Ousmane-Salah.
Toen ik 17 was, mocht ik van mijn ouders op taalkursus. Voor het eerst bezocht ik helemaal alleen een grote stad. Ik krijg een kamer op zolder. Uit het ene dakraam zag ik de Eiffeltoren en uit het andere de Champs-Élysées. De Franse dame legde me de route uit hoe ik bij het taalinstituut kon komen. Sindsdien voel ik me altijd heel bijzonder als ik in de metro stap. Echt altijd. Ik voelde me een filmster in die metro. De ultieme plek om bij weg te dromen. Maar waarom woon je dan niet in een stad, Marcia? Ik ben een beetje angstig. Waarvoor? Nou, voor overstromend water, dijkdoorbraken, metershoge golven vanaf de zee. Ik ben bang voor terreur, aanslagen, voor grote mensenmassa's. Als er opening ontstaat, geluidsoverlast veroorzaak. Ik ben bang voor onaardige buren, voor ziektes die zich makkelijk verspreiden. Luchtvervuiling, voor inbrekers, voor dieven, rovers of erger. Het leven in de stad dus. En weet je waar ik ook bang voor ben? Nou, ik ben bang dat mijn romantische beeld van een meeslepend leven in de stad niet klopt. En dat er dan niks meer is om naar te verlangen. En dat ik ook niet meer terug wil naar een dorp.
Ik zat vroeger op een basisschool. Niet de meest fijne basisschool was. Ik kan me herinneren dat het bij mij op de basisschool was, zo bijvoorbeeld best veel diefstal.
Oh, echt joh?
Ja, ja. Dat de vader van een van je klasgenoten opgepakt is omdat hij een wietplantage had. Noem maar iets. Dat soort dingen gebeuren. En ik kan me voorstellen dat je, ja, als je in een dorp woont, dan maak je dat niet mee.
Ik ben niet bang om in een stad te wonen. Nee, helemaal niet. Nee. Mm-mm. Ik ben bang ervoor dat ik ziek word, bijvoorbeeld, of zoiets. Maar dat heeft niet met de stad te maken, of zo.
Ik zie Tim fietsen. Hij kijkt tevreden. Hij fietst vanaf het station naar huis. Hij en zijn vriendin zijn vanuit de stad waar ze studeerden in het dorp komen wonen. Ze dachten, als we het toch willen, waarom dan niet meteen?
Ze zijn eind 20. Als ik hem zo zie fietsen, zie ik de omgeving door zijn ogen. Een mooie dijk met bermen vol fluitenkruid. Pittoreske huisjes langs een kabbelend riviertje. Een boot aan een steiger. Hij heeft gekozen. Dat is wat ik me realiseer.
Nou ja, ik denk dat het heel veel daarmee te maken heeft dat je... dat je op een bepaalde tijd echt heel veel zekerheid van buiten nodig hebt. Hé, dat is erg persoonlijk, toch?
Ja.
Ja. Nou ja, ik denk dat voor jou dat is een manier op veiligheid is. Een zekerheid die je denkt dat je die nodig hebt. Maar misschien heb je die eigenlijk niet meer nodig. En ik geloof dat je op een gegeven moment echt een beetje... dat je zegt, nee, nu... ik heb genoeg zekerheid in mij. Dat maakt niet uit of ik nu op de dorpje woon of in een stad. Omdat de zekerheid is bij mij. En dat maakt niet uit of ik in het centrum woon of in een dorpje. Dat vind ik niet erg. Dat is eigenlijk niet de zekerheid. De zekerheid ben eigenlijk ik.
Ja.
Ja. Maar je bent je nog zelf niet zo goed zeker. Of je dat dorpje nog nodig hebt. Maar je weet misschien ook niet zo waarom je dat dorpje misschien nog nodig hebt of zo. Maar je kan het misschien nog niet loslaten. Ik vind wel ook dat je best wel goed in de stad bent. Een stadmens, vind ik ook.
Ja.
Je vindt het ook geweldig om bijvoorbeeld met de tram te gaan.
Ja.
Jij vindt het leuk. Ja.
Die prikkels waardoor je maar doorgaat met z'n allen van in de stad zitten, ik vind dat iets heel prettigs hebben. Maar dit brengt mij wel, dat ik word letterlijk ook afgeremd. Die winter die remt, hè, alles is in rust. En dat zie je dag in dag uit, hè, door je raam, door hier naar buiten te kijken. Maar dat doet dus ook wat met jezelf. Dat vond ik zo opvallend. En veel meer als dat ik... had gedacht, ja, dat je daardoor misschien ook wel meer tot jezelf komt en het gevoel wat je erbij hebt. En dat vind ik wel een heel mooi proces eigenlijk.
De roofvogel met priemende ogen zit in het veld. De witte reiger zweeft met een enkele slag van zijn vleugel voorbij. Kan ik de stilte nog opgeven? Het is fijn in een dorp te wonen. Ik geniet van de rust en ruimte om me heen. Om ver te kunnen kijken.
Ja, denk dat ik jou toch ietsje meer een dorpeling vind dan een stedeling. Maar je bent niet een typische dorpeling. Je hebt wel affiniteit met de stad. En jij hebt ook een stadsberoep en interesses. Maar ik denk wel dat je qua temperament en dat je wel past bij een dorp.
Dit is Kuba, mijn vriend. Kuba is een Poolse naam. Hij is geboren in Warschau en woont vanaf zijn 6e in Nederland. Nu is hij filmmaker in Rotterdam.
Nou, jij bent iemand die niet zo goed tegen drukte kan. Dus dat is al een vrij concrete, wat lastig is voor de stad. En je houdt denk ik ook wel van natuur en van groen. En ook al zeg je dat je daar niet zoveel van af weet. Ik heb wel het gevoel dat je daar altijd met heel veel... blijdschap naar kijkt hoe jouw moeder bijvoorbeeld met haar tuin bezig is en zo. En ik zie je daar altijd heel erg blij van worden. En van dieren en van paden. En je hartje smelt helemaal als er een paard langs de ramen komt gewandeld. Dat zijn allemaal dingen die jij misschien niet zelf benoemt. Maar ik zie het gewoon aan je, dat je daar heel blij van wordt.
Gebaande paden zijn voor mij niet weggelegd. Zo maakbaar is het leven trouwens niet. En dat moet ik ook vooral niet proberen. Als ik alles zelf was gaan bedenken, dan zou het een saaie boel worden. En dan had ik nu niet het leukste kind op aarde. Was ik nooit voor mezelf begonnen als filmmaker. Had ik geen Poolse vriend met een Brabants accent die zich Rotterdammer voelt. En woon ik vast niet in die leuke woonboerderij aan de Linge. Soms voel ik gewoon een klein kriebeltje. En dan weet ik, ook al kan ik het niet overzien, dat het goed is. Wat dat dan ook is. Dus, blijf ik voor altijd in een dorp wonen? Ik weet het niet. Maar ik kijk er naar uit waarmee het leven me komt verrassen. Want zeg nou zelf, de leukste dingen in het leven, die bedenk je toch niet? Die zijn er gewoon. 1,
1, 2, 3, 4.
Spring maar achterop bij me. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen. Maar dat boeit me ook helemaal niet. Spring maar achterop bij mij. We gaan samen weg. Ik weet nog niet waar we naartoe gaan, maar het maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Spring maar achterop bij mij, achterop me niet. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan, maar dat boeit me ook helemaal niet. Spring maar achterop.
Je luisterde naar Tussen dorp en stad, gemaakt door Marcia Sandé, eindmixage Foxhole Music. Meegedacht hebben Margot van Duren en de podcastdokter Marion Oskamp. De muziek is gecomponeerd door Camille Jansen en uitgevoerd door Ikaray.
En door jou, want jij speelde gitaar.
Dat is ook weer zo.
Marcia Sandé, omwille van de tijd hebben er een stukje uit moeten knippen. Dat gesprek dat jij met je vriend Kuba had, dat duurde in de echte podcast, laat maar zeggen, veel langer. Kan je kort vertellen, want jullie praten over jouw zoektocht, wat zijn conclusie nou is?
Zijn conclusie was dat eigenlijk iedereen in rust en ruimte wil wonen, maar wel op 10 minuten fietsafstand van de stad.
En als je dat stuk nog zou willen horen, overigens, dan kan je naar de podcast gaan op Facebook, de NTR Podcastprijs. Die pagina kun je Tussen dorp en stad dus helemaal luisteren. En als je denkt, ik vind dat deze de publieksprijs verdient, like deze dan. Want de inzending met de meeste likes, die wint de publieksprijs op 2 september. En op dit moment ligt Taboekind, gemaakt door Nian Bakal, op kop. En zij heeft nu 256 likes in totaal. En sowieso wie die prijs gaat winnen en de NTR Podcastprijs 2018, dat weten we op zondag 2 september. Dan beslist een vakjury wie er gaat winnen.
Radio Doc met Meike van Wijk.
Tweede gast van vanavond, ook een filmmaker, Ruben Pest. Ruben, jij hebt samen met Robin van Gelder een driedelige serie gemaakt. Daarin onderzoeken jullie wat het geweten is. En jullie stellen jezelf allerlei vragen. Bijvoorbeeld of je geweten nog kan beïnvloeden als je ouder bent. En of je het geweten misschien ook zou kunnen vervangen. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
Ja, dat kwam eigenlijk door een fascinatie van dat stemmetje in je hoofd. Je hebt wel eens van die, ik denk dat heel veel mensen wel met zichzelf praten of dat een soort interne raadgever hebben of zo. Mm-hmm. En toen ik daar met Robin over sprak, toen raakten we daarover gefascineerd van wat is dat stemmetje? En toen bleek dat zo breed te zijn. En toen kwamen we op een gegeven moment bij een geweten uit. Toen dachten we, is dat dan gewoon zo'n poppetje zoals als bij Pinocchio, weet je wel, die krekel?
Yeah.
En toen ik wilde daar eigenlijk ook nog een video-installatie over maken. En we gingen allemaal research doen. En we kwamen allemaal interessante dingen tegen. En toen dachten we weten helemaal niet wat het nou is.
Yeah.
En omdat we allebei filmmaker zijn, Robin meer scenario en ik regie, dachten we gaan een webserie ervan maken of zo. We gaan het filmen. Maar ja, dan krijg je allemaal pratende mensen.
Je kan het geweten natuurlijk niet filmen.
Nee, dat ook niet. Nee. En toen dacht ik, nou, dit moet in geluid.
Maar je zei net, dat stemmetje, maar was er ook een directe aanleiding? Dat je bijvoorbeeld schrok van iets dat je zelf had gedaan en dat je toen vragen ging stellen bij je eigen geweten?
Ja, ik denk dat de allereerste keer, maar dat is echt al ver daarvoor nog, dat ik daardoor gefascineerd raakte, was dat ik een keer op reis was en echt 5 dagen heel alleen op reis was. En eigenlijk ook bij mensen die niet echt Engels spraken. En dat ik toen zo bewust werd van de gesprekken met mezelf. Mm-hmm. Dat ik dacht, met wie heb ik deze gesprekken? Welk figuurtje is dat?
Dat was dus dat stemmetje.
Ja.
En ben je door die zoektocht, je hebt 3 delen gemaakt, je zijn er lang mee bezig geweest, ben je ook iets te weten gekomen over je eigen geweten?
Nou, wat ik eigenlijk nog het meest fascinerend vond, dat zit in aflevering 2, of dat was meer een soort aha-moment, dat het geweten dus ten eerste niet iets afgekaderd is. Het is niet een soort stukje in je hoofd van, nou, daar zit het geweten en er zit een spiekertje en die zegt dit en dit. Maar dat het eigenlijk bijna een kopie is van jezelf. Het is een soort, het zegt zoveel over je identiteit of wie je bent. Mm-hmm. Dus ja, wat jij goed vindt of wat jij slecht vindt, maar het zegt heel veel over wie je bent. Dus als je ook je gewas wil op een gegeven moment willen, is het geweten veranderen. Dat in eerste instantie dachten, nou, dan gaan we naar een psycholoog en die heeft daar vast wat foefjes voor of zo. Maar nee, zo werkt het dus niet. Het is, je moet echt je dan jezelf veranderen. Nee, dat is nog niet zo makkelijk.
Was het, want je zegt dat jij bent filmmaker en Robin ook. Je wilde een webserie maken, dat kon niet, want je dacht dat wordt te saai. Dus we doen het in een podcast voor. Maar dan nog, het is natuurlijk zoiets abstracts. Was het moeilijk om dit vorm te geven in een podcast?
Ja want het is wel dat wat we echt hebben gemerkt, is dat het geweten is hartstikke interessant gegeven is, maar het is geen interessant verhaal. Het is niet een verhaal van A tot Z. Dus we hebben echt dat vormgegeven meer in onze zoektocht naar hoe dat wij steeds meer te weten kwamen over dat geweten en wat dat dan uiteindelijk is en hoe het eruit ziet.
3 afleveringen hebben jullie gemaakt. Wij gaan nu naar de eerste luisteren. En die draagt de titel Vertrouw jij je geweten?
Are they afraid that you might hurt them?
Yep. Mm-hmm.
And what would you do to them, Beth?
Stab them.
When would you do it?
Right now.
Mijn naam is Ruben.
En ik ben Robin.
En deze podcast gaat over het geweten. We nemen je mee in onze zoektocht naar een van de onduidelijkste fenomenen op aarde.
Ons geweten.
Een zoektocht door wetenschap, persoonlijke verhalen en ideeën die ons uiteindelijk een indruk zullen geven van dat grote, mysterieuze, abstracte en machtige mechanisme. Het mechanisme dat voor ons besluit over goed en kwaad.
In deze aflevering spreken we met een dame die op YouTube bekend staat als Psychopath Child. Zijn we ons geweten even kwijt? En ontmoeten we een vrolijk kritische gewetensexpert. Hij vertelt ons dat ons geweten niet feilloos is.
Welkom bij aflevering 1. Een gebroken geweten.
Ruben, dat geweten, is dat eigenlijk wel iets?
Als je aan mensen vraagt, heb je een geweten? Dan zeggen ze toch al wel snel, ja, tuurlijk heb ik een geweten.
Ik denk dat ik er voor het eerst van heb gehoord van mijn tante. Dat ze me liet schrikken. En dat ze dan zei, heb je iets op je geweten?
In tekenfilms is het vaak een duiveltje of een engeltje. Maar wat het dan precies is?
Let your conscience be your guide. Dat zeggen ze ook wel. Maar is dat nou iets dat wij hebben bedacht? Een soort fantasie? Er zit toch niet ergens in ons een geweten?
Misschien wel.
Een soort van achter in je hoofd? Een vijfhoekig ding, vorm?
Het is gewoon een vaag, mysterieus ding. Met heel veel invloed. Een soort Pandora's box.
Iets onbegrijpelijks dat voor ons beslist. En dat in deze tijd. Het leven van onze grootouders is bijna onvoorstelbaar anders dan de onze. We krijgen meer informatie, data en prikkels voor onze kiezen dan ooit tevoren. En veranderingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Nog nooit moest een doorsnee mens in de geschiedenis van de mensheid zoveel keuzes maken op één dag. Als hamsters in rollende ballen rennen we richting de ondergrond. We hebben eigenlijk geen tijd meer om ergens bij stil te staan. Meer dan ooit is het van belang dat we vertrouwen op ons geweten. Maar is dat geweten wel te vertrouwen?
Voor onze zoektocht naar het geweten hadden we een reisleider nodig. Het internet leidde ons al gauw naar Frans Schalkwijk. Hij is psycholoog en psychoanalyticus. Hij schreef boeken over schuld en schaamte en geeft lezingen door het hele land. Hij is een expert op het gebied van het geweten.
We besloten onze zorgen met hem te delen en het hem op de man af te vragen.
Als jullie nou eerst een gebakje nemen, dan neem ik de overgeblevene.
Frans, kunnen we ons geweten vertrouwen?
Nee, ik zou het niet vertrouwen.
Niet? Niet vertrouwen?
Nee.
Maar wat is het nou? Wat is dat ding dat we niet blind moeten vertrouwen?
We waren op zoek naar een definitie. En die vonden we toen op internet met jouw naam erop.
Hé, hey, wat grappig.
Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd wat die definitie volgens jou is.
Het is een psychische functie die is samengesteld uit weten wat goed en fout is. Uit gevoelens die je hebt over als je jezelf evalueert. En het hangt samen met hoe je kan invoelen wat jouw gedrag voor een ander kan betekenen. Die drie componenten maken dat er iets functioneert als een geweten.
Frans drukt ons op het hart dat het geweten beïnvloedbaar is en helemaal niet foutloos.
We willen dat er een evenwicht is in ons bestaan. Een homeostasis. Er zijn maar weinig mensen die het heerlijk vinden als veel dingen voortdurend veranderen. We willen zekerheden, want die geven kaders. Wij zijn ook wel geneigd om ons te laten beïnvloeden door dingen van buiten, om een kant op te gaan. Dat is wat je momenteel heel sterk ziet ook. Hè. Mensen willen eigenlijk ook geen genuanceerd verhaal, maar ze willen ankerpalen waar je je boot aan vast kan leggen, zo is het.
En soms maken we dus fouten met behulp van ons geweten.
Ik heb een jongen onderzocht. Als ik eventjes een voorbeeld uit een forensische neem. Die had een oude vrouw beroofd. Het is gewoon heel, het is gewoon echt, dat is heel simpel. Hè? Je loopt gewoon langs een oud vrouwtje. Je geeft een ruk aan die tas. En 5 seconden later heb je een tasje geroofd. Er is niks spectaculairs aan. Wij spreken, als zij pech heeft, valt ze om. Nou, en meer gebeurt er vaak niet. Het is echt 5 seconden, tjak. En dan ben je een tasje schrover. En die jongen zei, ja, ik wou gewoon, wat zei hij, wou gewoon geld hebben, geloof ik. En ik denk, hoe bestaat het? Hè? Dus geen enkele empathie naar een oude vrouw van 70, 80... die dan helemaal onthand is en zich bedreigd voelt en niet meer naar buiten durft. Toen bleek in het rapport van de Raad van de Kinderbescherming dat zijn moeder was ooit lang geleden beroofd, een jaar of 5 geleden beroofd. En daar was hij bij geweest. Dus hij was erbij geweest toen zijn moeder was beroofd. En toen zei hij, als ik die jongens ooit in mijn poten krijg, ik vermoord ze, dat ze mijn moeder zo angstig hebben gemaakt. Dat mijn moeder was tijden bang. Dus razend over wat ze zijn moeder hadden aangedaan. Maar niet de verbinding kunnen leggen naar, oh, dus ik heb hetzelfde naar die vrouw gedaan.
Soms schiet ons geweten simpelweg tekort. Om meer te weten over hoe ons geweten fouten kan maken, moesten we terug naar onze jeugd.
Frans vertelde ons hoe het geweten zich in ons ontwikkelt. Dat gaat in stappen, in fases. De eerste stappen volgen elkaar in de eerste 6 levensjaren in een rap tempo op. Je lijkt als baby, peuter of kleuter wel een supersnel werkende computer die zichzelf razendsnel ontwikkelt. Frans nam ons in vogelvlucht mee door de ontwikkeling van ons geweten.
Daar gaan we.
In de interactie met de vader, de moeder, ervaar je wat de ander voelt. Ga je oppikken wat jij voelt naar de ander toe. En dan ontwikkel je een empathisch vermogen.
Dus je geweten ontwikkelt zich en je begint zonder geweten. Baby's zijn dan een soort psychopaten.
Ja, gewetenloze wezentjes. Psycho-baby's. Dat is stap 1. Je leert als baby van empathie. Nu ga je naar de peuterspeelzaal en ervaar je voor het eerst trots en schaamte.
Daarna krijg je dat een kind trots gaat worden over wat hij kan en zich ontzettend schaamt als het hem niet lukt. Je stoot je aan de tafel en je zegt, stomme tafel. De tafel heeft het gedaan. Typisch een 2-jarige.
Stap 3. Schuld. Je hebt nu net je eerste schooldag achter de rug.
Ik kan iets doen waardoor een ander vet pech heeft. Waardoor een ander pijn heeft. Waardoor een ander iets niet heeft. Ik eet het laatste koekje op.
En dan stap 4. Je bent stronteigenwijs en denkt alles zelf te kunnen. Je leert redeneren over je eigen doen en laten en de gevolgen daarvan voor een ander.
Dat zijn allemaal ontwikkelingen, empathie, schaamte, trots, schuld, die relatief zonder denken gaan. Maar naarmate een kind ouder wordt, met name na het 7e jaar, dan kunnen ze steeds beter logisch denken. Dus niet, ik voel me schuldig omdat ik van Jantje een boterham afpak, maar ik voel me schuldig als ik een boterham afpak die niet van mij is.
Stap 5. Nu volgt de invloed van de grote groep. Je krijgt eerst de jeugdbuisjes, wordt verliefd, de puberteit.
School wordt belangrijker, leeftijdsgenoten worden belangrijker. Dus normen en waarden komen ook heel sterk vanuit de cultuur en vanuit de cultuuroverdragers, zoals school, kerk, voetbalclub, wat dan ook. En nog weer wat later zie je dat kinderen zich gaan bezighouden met de wereld. Dus dan zie je kinderen die plotseling voor Amnesty International brieven gaan schrijven. Of die vegetariër worden. Omdat ze zich realiseren, wat ik doe heeft een betekenis in het grote geheel.
Stap 6. Alles wordt nog een beetje bijgeschaafd, terwijl je ondertussen zelf op ontdekking gaat in de wijde wereld.
En dan krijg je in de adolescentie nog iets van een verschuiving, en dan kan het nog wat bijstellen. Maar rond je 21ste is de spontane ontwikkeling eigenlijk wel gedaan.
Oké, maar die ontwikkeling van mijn geweten, gaat het ook vanzelf allemaal goed dan? Of kan het ook misgaan?
Als een kind opgroeit met ouders die niet responsief zijn, die niet goed genoeg reageren, ontwikkelen die empathische vermogens al niet goed. Als die empathische vermogens niet goed ontwikkelen, zie je dat de gevoelens van schaamte, van trots en van schuld niet goed ontwikkelen. Dus wat je dan ziet is dat de ene beschadiging op de andere stapelt. En hoe vroeger de beschadiging, hoe groter de schade.
At nighttime, what do your parents do to your door?
Lock it shut.
Why do they lock it shut?
Because they don't want me to hurt John.
Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John?
Mm-hmm.
Okay. Are they afraid that you might hurt them?
Yep.
Would you, Beth?
Mm-hmm.
When would you do it?
Nighttime.
Okay. Why would you do nighttime?
Because I don't like them seeing me do it. But they can tell me do it.
Mm-hmm. And what would you do to them, Beth?
Stab them.
Okay. What would you stab them with?
A knife.
Dit is Beth Thomas in de documentaire Child of Rage. In dit fragment uit 1990 is Beth 6 jaar oud en spreekt ze met haar psycholoog. Beth is inmiddels volwassen.
So, my name is Beth Thomas and I was basically in the first 18 months of life raised in a very tumultuous, traumatic lifestyle, very abusive. There was sexual abuse that occurred, there was physical abuse and all of the above, and my 11-year-old sister was tasked with caring for all of us, 5 children under her, and making sure that we were all taken care of and well and whatnot, while my birth mother would get sick and be in the hospital quite a bit.
Beth was 18 maanden toen haar moeder overleed aan de nierziekte. Samen met haar kleine broertje kwam ze in een pleeggezin terecht.
From the time that I went into that home, I had already started to act out. There just was no connection there. And as my brother started to connect in, I didn't connect in. I just basically stopped in regards to, I became very selfish, very angry with him.
Do you ever stick pins in people?
Mm-hmm.
Who?
My brother.
Okay. Do you do it a little bit or a lot?
A lot.
Okay. And what are you trying to do to your brother?
Kill him.
Why do you want your brother to die?
Because I was hurt so bad and I don't want to be around people.
I didn't feel safe. Because I didn't feel safe, because I didn't trust, there was not going to be any internalization that was occurring for me to develop that conscience development. I didn't feel guilty about what I had done.
Haar pleegouders konden haar niet helpen.
They were doing all the stuff that they thought they were supposed to be doing with a child that had never been abused or hurt or broken.
Ze schakelde de hulp in van haar huidige pleegmoeder Nancy. Beth noemt Nancy haar moeder. Nancy, die ervaring had met kinderen met een hechtingstoornis, heeft Beth opgevoed en ervoor gezorgd dat ze een verbinding maakte met haar. Dit had een opmerkelijk bijverschijnsel.
If Beth answered this phone today, you would not know if you were talking to me or Beth. Because as she internalized me, she took in my voice and the way that I talk. My hand gestures, my facial expressions. As a young girl, she took all of those in. Then as a young adult, she certainly has her own style of hand gestures and whatever, but she still does some of mine. But she internalized the most important thing, which is, of course, what's right and what's wrong.
We vroegen Nancy waarom ze denkt dat het geweten van Beth en de kinderen waarmee ze werkt zo anders ontwikkelt.
The conscience development relies on that relationship with someone else that we trust and admire and feel safe with. So because they have a wall between them and their caregiver, they don't develop the conscience.
And do you think the conscience of Beth is now the same as the conscience of a normally developed conscience?
It's kind of like when you're sick. You know, have you ever been like down with the flu or you're in bed for a couple days and you're so weak you can hardly function? Then as you start to heal, you feel your energy and you feel that your body can do more. And I think it's like that with the children, where they just have this empty coldness and they don't care. And then, whereas the rest of us that have just always had love, we're just used to it. When they feel love, they feel it. So I believe her conscience is extremely strong. Not just normal, but bigger and stronger than normal.
Nu werkt Beth als zuster met pasgeboren kinderen die intensieve zorg nodig hebben.
It's a beautiful sensation for me to be able to see a mother who has her baby was so sick and she finally gets to hold her child for the first time with all of the, you know, all the stuff that the breathing tube and everything to help keep this child alive. But what's so important at that point is to be able to allow that child to be held so that that way they're able to bond and connect. And we desire to be connected with people. And that teeny tiny gestation at 26, 28 weeks, there is still that desire to connect and to attach. And to help facilitate that is a beautiful thing.
Weet je wat ik nou zo fascinerend vind?
Nou,
het is er ineens. En dan heb je voor de rest van je leven een geweten. Een constante aanwezigheid. Op zoek naar input, feedback en nieuwe lessen. Ruben, heb je er wel een beetje goed voor gezorgd? Voor je geweten?
Nou ja, ik ben er dus pas sinds een jaar of twee mee bezig.
Je zou maar verlaten worden door je geweten.
Zou dat kunnen? Dat is geen fijne gedachte.
Hallo? Hallo. Is er iemand? Wat als jij helemaal geen geweten meer hebt? Geen klankbord? Geen gevoel over goed en slecht? In de verste verte niet.
Helemaal alleen.
Wat zou je dan doen?
Hallo.
Hoe staat het dan met jouw discipline?
Is er iemand? Hallo.
Wat zou je kopen in de supermarkt? Hoe ga je dan met je verantwoordelijkheden om? Wat voor werk zou je doen?
Hallo.
Is er dan iets in jezelf dat jou nog tegenhoudt? Hoe zou je huis eruit zien? Wie houdt jou dan nog tegen?
Hallo.
Waarom hebben we dat geweten eigenlijk?
Omdat wij mensen gewoon alles willen. En jij wil alles kunnen doen, terwijl die ander rekening houdt met jou. Dat is het heerlijkst. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. We zullen ons moeten aanpassen. En het geweten helpt je om je op zo'n manier aan te passen dat je er ook nog een goed zelfgevoel over hebt. Dat is ook het leuke bij kinderen, dat ze soms ook echt plezier hebben aan het goede doen. Dat het plezier geeft om iets te laten wat een schuldgevoel zou geven. Dat is gewoon heel fijn.
Dus?
Dus het geweten helpt ons om de zelfwaardering in stand te houden en maatschappelijk te kunnen functioneren. Het zorgt ervoor dat je in een maatschappij kan leven.
Ja, misschien is een geweten ook wel fijn. Maar dan wel eentje die ik een beetje kan vertrouwen. Ons geweten maakt fouten, het is beïnvloedbaar, het ontwikkelt. We moeten het niet blind vertrouwen, zegt Frans. Maar hoeveel fouten maakt dat geweten eigenlijk per dag? 83? 4.794.733? 12? Stel dat we erachter komen dat ons geweten echt te veel fouten maakt. Dat ons geweten gebroken is. Zijn we dan nog in staat het te redden? Kunnen we het verbeteren? En hoe dan?
Stel dat er een reden is dat je je nog wil ontwikkelen daarin, dan zou je dat echt moeten zoeken. Er is van alles mogelijk, maar dat moet je echt bewust, gestuurd en gewild doen. En dan kan het geweten echt nog veranderen.
In aflevering 2 gaan we ons geweten verbeteren. We gaan kijken hoe we dat moeten doen en als we het verbeteren, of we dan ook het vertrouwen terugkrijgen.
When you have that true conscience development, you're vulnerable. You're vulnerable to emotion, you're vulnerable to what people say, you're vulnerable to what people think, and you're vulnerable to yourself. You are your own worst critic. And to have to really see myself for who I was, it's difficult to do, and it's difficult for a lot of people to do. I mean, there are some 50-year-old people that still can't accept that. So it was very eye-opening.
Deze podcast is gemaakt door Ruben Pest
en Robin van Gelder.
In samenwerking met VPRO Dorst.
Muziek Boelo de Smit.
Techniek Alfred Koster.
Productie Nienke Jurgens.
Eindredactie Randy Vermeulen en Ruby Delen.
Ja, en VPRO Dorst overigens is een lab waar jonge makers hun programma-ideeën kunnen ontwikkelen. Ruben, jij bent helemaal gegrepen door het podcastvirus, want je vertelde net dat je alweer een nieuw idee hebt voor een serie. Je bent een filmmaker en je bent nu podcastmaker geworden. Wat grijpt jou zo aan deze vorm?
Ik denk vooral de concentratie die je hebt bij het luisteren van een podcast. Want die is zo anders dan bij bijvoorbeeld een film. Wat ik fijn vind is, die wordt aangezet tot nadenken. En terwijl je aan het luisteren bent, kan je ook blijven reflecteren over dat onderwerp. Dus het is een hele actieve manier van luisteren of van media tot je nemen. Mm-hmm. En dat grijpt mij wel en dat trekt mij.
Marcia, jij bent ook filmmaker. Herken je wat hij zegt?
Ja, dat herken ik wel. En ik vind het zo leuk dat podcast nog een heel nieuw medium is, waar nog voor alles in te ontdekken is. En dan maakt het ook wel heel spannend.
Marcia Sandé, dank dat je hier was. Ruben Pest, jij ook. Dank je wel. 2 september horen we of jullie misschien een van de 2 winnaars zijn. En als je nu thuis zit te luisteren en je wil meer horen van deze jonge makers, ga dan naar de Facebookpagina van de NTR Podcastprijs 2018. En daar kan je aangeven welke podcast die in deze serie zit, welke die het leukst vindt. Geef het een like en de winnaar die krijgt dan degene met de meeste likes, die krijgt de publieksprijs. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Dutch Directors Guild. Heel veel plezier zometeen met Langs de Lijn, gepresenteerd door Annette van Tricht. En een hele prettige avond nog en tot volgende week.
Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl.
Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
Profiteer van heel veel back-to-school laptopaanbiedingen. Nu bij alternate.nl.
De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs!
Crayon kozijnen.
Wordt dit het droomseizoen van jouw club?
Wat een ongelofelijk seizoen voor Feyenoord.
Het jaar waarin alles meezit.
Een jaar na de promotie gaat FC Emmen voor het eerst Europa in.
Meer wedstrijden winnen dan ooit.
PSV is helemaal los.
Alles is mogelijk. Dat is de magie van live. Fox Sports Eredivisie. Ga naar foxsports.nl.
Hey, hoe heet die man ook alweer die heerlijke wijn maakt in Spanje?
Nee.
Ja, wint alle prijzen. Kom, hoe heet die nou?
Nee.
Ja, als er wijn is, biologisch en vegan. Hoe heet die man nou? Nee.
Ja, bijna.
Nee.
Nele.
Op Neleman.
Ja. Ja.
Just fucking good wine.
Neleman, biologische wijn uit Spanje.
José voelde de zon branden. Zweet parelde op haar voorhoofd. Haar kleren plakten aan haar lijf. Maar het kon haar niet schelen. Want op deze wandeling voelde zij zich echt één worden met de natuur. En dat alleen door haar auto een stukje verder van kantoor te parkeren. De nieuwe EcoSport. De compacte en stoere SUV van Ford. Life is out there. Are you? Je rijdt de nieuwe EcoSport via Ford Private Lease al vanaf €299 per maand. Kijk op Ford.nl.
Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl.